Dit is NH Gooi. Met nu NH Gooi Spreekuur. Angelique Verbeek. NH
Radio. Het is 9:30. Welkom bij Spreekuur. Een programma van NH Gooi Radio. In samenwerking met onder meer Ter Gooi MC over medische en aanverwante onderwerpen. Vandaag praten we over prostaatkanker. Mijn naam is Angelique Verbeek. Tegenover mij Almar Ketelaar, die voor de techniek zorgt.
Op Spreekuur bij NH Gooi.
Als je wat te vragen hebt over medische zaken en meer.
In 2023 kregen ruim 14.000 mannen de diagnose prostaatkanker. Wat is het precies? Wat zijn de symptomen? Krijgen alleen oudere mannen het? En welke misverstanden bestaan er over het ontstaan van prostaatkanker? En natuurlijk, welke behandelmogelijkheden zijn er? Over deze en veel andere vragen praten we met Flip Jansen, uroloog in Ter Gooi MC. Flip, fijn dat je vandaag bij ons in de uitzending wilde zijn.
Ja, dankjewel. Ook voor de uitnodiging weer.
Ja. Kun jij om te beginnen in het kort iets over jezelf vertellen? Waarom heb je gekozen voor urologie?
Ik ben dus, zoals je zei, Flip Jansen, uroloog in het Ter Gooi ziekenhuis. Daar zit ik nu sinds al een ruime 5 jaar. Ik heb uiteindelijk in een alweer langer verleden gekozen voor de urologie. Omdat dat voor mij de perfecte balans eigenlijk is, hè, tussen begeleiding van patiënten in de spreekkamer. Allerlei onderzoeken die je ook zelf kan doen. Hè, dus de diagnostiek naar allerlei ziekten. Maar ook een hele technische kant, hè, als je kijkt naar de operaties die we uitvoeren. En dat was voor mij eigenlijk de perfecte balans. En dat is de reden dat ik uiteindelijk uroloog ben geworden.
En je opereert ook zelf?
Ja.
Of gebeurt het ook wel eens door chirurgen? Of
nee, urologen die zijn een soort van chirurg. Hè. Dus we doen alle operaties, hè, als dat nodig is. Hè. De uroloog doet dat zelf.
Ja. We hadden het in het voorgesprek heel even over een zelftest. Die gewoon verkrijgbaar is bij de Kruidvat. Wat is jouw mening daarover?
Ja, je kan sinds kort, hè, bij de Kruidvat een test kopen. Om dan via een vingerprikje PSA te bepalen. Ik denk dat dat niet de juiste weg is om te bewandelen. Het is natuurlijk prima om, als je overweegt, om je PSA te bepalen, om dat te doen. Maar doe dat dan gewoon in overleg met je huisarts. En die kan ook goed de voors en ook zeker de tegens van het testen van je PSA met je doornemen. Om dan vervolgens een beslissing te maken, ga ik dat wel of niet doen?
Ja, want het is... Onder de 3 doen jullie niets. Daarboven word je in principe doorgestuurd, zeg maar. Dan volgt er een onderzoek. Maar dat wil niet zeggen als je 10 of 11 hebt dat je nog prostaatkanker hebt.
Nee, de meeste mannen met een PSA-waarde die boven de 3 ligt, die hebben uiteindelijk geen prostaatkanker. Die worden dan door de uroloog onderzocht. En die houden we onder controle als dat nodig is. Maar in de minderheid van de gevallen, van de mannen die door de huisarts worden doorgestuurd, vinden we uiteindelijk prostaatkanker. Dus zo'n test kan ook veel onrust geven zonder dat er iets aan de hand is.
We zijn al even bezig over prostaat, maar toch nog even het vraagje, wat is het precies, een prostaat? Waar dient die voor?
Ja, prostaat is een orgaan wat alleen bij de man voorkomt. En die zit eigenlijk onderaan de blaas zit die vast. De plasbuis loopt er dwars doorheen. En hij heeft een rol bij de voortplanting. Hij scheidt een soort vocht af. Wat bij de zaadlozing naar buiten komt. Wat ervoor zorgt dat de kans op een bevruchting groter wordt. Dus bij de meeste mannen, als je eenmaal op leeftijd bent. Dan heeft hij eigenlijk geen rol meer.
Welke symptomen kunnen wijzen op problemen met een prostaat?
Ja, dat is een lastige vraag in die zin. We hebben het natuurlijk nu over prostaatkanker. Maar wat eigenlijk veel vaker voorkomt, is een goedaardige vergroting van de prostaat. En bij beide kunnen plasklachten voorkomen. Dus moeilijker plassen, vaker plassen, 's nachts vaker uit bed moeten om te plassen. Maar in de meeste gevallen is dat niet een uiting van prostaatkanker. Maar is dat meer een gevolg van een goedaardige prostaatvergroting. Prostaatkanker kan in een later stadium wel plasklachten geven. Kan soms ook uitzaaiingen geven, waardoor je bijvoorbeeld last kan hebben van pijn in de botten. Omdat dat een plek is waar die prostaatkankercellen bij voorkeur naartoe kunnen gaan. Maar plasklachten over het algemeen is niet direct dat je dan als man in paniek moet schieten en denken, ik heb prostaatkanker. het is wel goed om het met je huisarts dan te bespreken.
En dat heeft waarschijnlijk te maken met de grootte van de prostaat.
Ja, als je als man uit de puberteit bent, is die ongeveer zo groot als een walnoot. En dan als je ouder wordt, dan gaat die groeien. Dat gaat bij de ene man veel harder dan bij de andere man. En uiteindelijk kan die wel in uitzonderlijke gevallen tot een sinaasappel zo groot worden.
Dat is nogal
maar
wat.
Er zit, een enorm verschil tussen. En dat kan meespelen in het krijgen van plasklachten.
Ja, dat is begrijpelijk. Want dan dat drukt natuurlijk het die urinebuis die er doorheen loopt.
Ja, dat heb je goed begrepen. Die loopt daar dwars doorheen.
Ja. Is er een soort oorzaak bekend? Hormonen, leefstijl?
Nee, er is eigenlijk niet een echte oorzaak bekend van prostaatkanker. We weten dat een bepaald gedeelte erfelijk is. Ongeveer 5 tot 10% van de mannen die heeft een echte erfelijke afwijking. Maar in het merendeel van de mannen is er geen oorzaak bekend. We kunnen wel kijken naar mannen die wat meer risico lopen. Als er bijvoorbeeld heel veel in de familie voorkomt. Of mannen van Afrikaanse afkomst. Die hebben meer kans op het krijgen van prostaatkanker.
Is bekend hoe dat komt?
Nee, niet exact. Nee. Dat uiteindelijk heeft het natuurlijk allemaal met ons DNA en met de genen te maken. Maar de exacte oorzaak is daar niet van bekend.
Nee, dat is heel apart. Je had het over erfelijkheid. Je vader heeft het. Je bent bang dat je het zelf hebt. Laat het onderzoeken. Maar wordt er dan ook een soort DNA-test gedaan? Of een erfelijkheidsonderzoek?
Nou, dat is alleen als er bij een man prostaatkanker wordt gevonden. En als die man op jonge leeftijd, als we dat vinden. En er komt in de familie veel prostaatkanker voor. Er zijn een aantal richtlijnen voor. Dan kan het zijn dat we adviseren om een erfelijkheidsonderzoek te doen. Daar komt in de meeste gevallen overigens ook niet een uitslag uit. Dat je zegt, er is echt een oorzaak gevonden. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk uiteindelijk maar beperkt weten hoe het menselijk lichaam werkt. En ook zeker van prostaatkanker is lang niet alles bekend. En ook zeker de oorzaak nog niet.
Nee. Hoe groot is de kans dat een man in zijn leven prostaatkanker krijgt? En dan hebben we het over, denk ik, boven de 60.
Ja, meestal wordt het de diagnose als een man het krijgt boven de 65 gesteld. Maar goed, het komt ook zeker op jongere leeftijd voor, tot soms al eind 40. Het heeft er ook mee te maken hoe oud je wordt als man. Want we weten dat als een man ongeveer 80 jaar is, als wij dan gaan zoeken, dan zou je in 80-90% van de mannen zou je dan prostaatkanker kunnen vinden.
Ja.
Maar dat zijn mannen die hebben daar geen last van en die gaan daar ook niet door overlijden. Uiteindelijk kun je ruwweg zeggen dat je als man een kans hebt van 1 op 8 om in je leven met prostaatkanker geconfronteerd te worden.
Ja, ja. Nu bestaan er bevolkingsonderzoeken, borstkanker, darmkanker.
Ja, ja.
Waarom niet voor prostaatkanker?
Ja, dat heeft deels te maken met name eigenlijk met die PSA-test. Want die wordt als bloedonderzoek gebruikt om een soort screening te maken. Zijn er mannen met een verhoogd risico om die verder te gaan onderzoeken? Maar dan blijkt toch dat die bloedtest die is niet heel betrouwbaar om specifiek prostaatkanker op te sporen. Want hij gaat ook omhoog als je prostaat goedaardig vergroot is. Daarnaast speelt nog de vormen van prostaatkanker, als je die dan vindt, dat die in de meeste gevallen niet per se levensbedreigend zijn. En dat we eigenlijk op zoek zijn naar een test, een betere test, om heel specifiek agressieve vormen van prostaatkanker te vinden. Die je in een vroeg stadium wil ontdekken om iemand zijn leven te kunnen redden. Nu is het nog zo dat je om van één man het leven te redden eigenlijk honderden mannen moet gaan onderzoeken. En daar heeft de overheid uiteindelijk ook een afweging natuurlijk in gemaakt in de kostenefficiëntie en dat soort dingen. Wat natuurlijk ook logisch is.
Ja, ja. Welke behandelingen zijn mogelijk? Is het weghalen of bestralen? Of kan het een niet en het ander wel? En,
dat ligt ook heel erg aan het stadium van prostaatkanker waar we het dan over hebben. Als de kanker in de prostaat alleen zit en er geen uitzaaiingen zijn. Dan zijn er vaak is er een keuze te maken tussen of het opereren waarbij de prostaat wordt verwijderd, of het bestralen van de prostaat al dan niet in combinatie met een hormoonbehandeling. Als de ziekte is uitgezaaid, dan wordt het al wat ingewikkelder, omdat dan eigenlijk de vraag is op hoeveel plekken zit het, waar zit het. Dan weten we wel dat we in de meeste gevallen iemand niet meer beter kunnen maken, maar we kunnen er wel voor zorgen dat iemand nog jarenlang te leven heeft door de ziekte af te remmen. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Met name wordt dat met een hormoonbehandeling gedaan. Omdat prostaatkanker ook een hormoongevoelige vorm is van kanker.
Ja.
Die je met een hormoonbehandeling in ieder geval kan afremmen.
En de bijwerkingen zullen ook meespelen, denk ik.
Ja, en dat is ook, daar merken mannen zeker de bijwerkingen van. Zeker ook van een hormoonbehandeling. Dus we praten altijd met mannen, wat is het juiste moment om te starten met zo'n behandeling? En wat is de echte noodzaak ervan?
En wat kan dan bijvoorbeeld een bijwerking zijn?
Wat je met een hormoonbehandeling doet, is het mannelijk geslachtshormoon helemaal naar een nulpunt brengen. Wat ervoor zorgt dat het testosteron is dat, dus naar nul gaat. Dan kun je moeheidsklachten krijgen, je spiermassa neemt af. Sommige mannen krijgen ook zelfs depressieve klachten daarvan. De hele seksualiteit, de zin in seks, dat verdwijnt ook daarbij. Dus het heeft allerlei gevolgen. En voor de ene man, die merkt daar meer van dan de andere man. Maar het zijn wel dingen waar we mannen uitgebreid van tevoren over voorlichten.
Ja, dus je hebt als patiënt wel een keuze. Je overlegt...
Uiteindelijk is er altijd een keuze, wat voor behandeling gaan we doen. Ja.
En
ook de keuze van geen behandeling is er ook eentje.
Dat zal ook voorkomen, denk ik. En komt dat inderdaad regelmatig voor? Of heeft dat met leeftijd te maken ook?
Het heeft met name ook de leeftijd te maken, de rest van de gezondheid. Of we zeggen, we moeten wel of niet een behandeling doen. Er zijn ook mannen die bijvoorbeeld starten met een hormoonbehandeling, maar daar zoveel bijwerking van hebben dat ze er weer mee stoppen. Maar dat zijn allemaal dingen die we uitgebreid met een man doornemen in de spreekkamer.
Ja, en een operatie, dat kan mensen afschrikken ook, hè, denk ik. Dat is een zwaar woord.
Er is veel
natuurlijk
in het nieuws geweest ook over de gevolgen daarvan. Dat is iets wat we ook bespreken. Tegenwoordig is het wel zo dat als je de prostaat weghaalt, ik doe die operatie zelf ook veelvuldig, dat het urineverlies, waar natuurlijk veel mannen bang voor zijn, dat in de meeste gevallen binnen 3 maanden weer verdwenen is. De gevolgen voor de erecties, die zijn vaak toch ingrijpender. Dat geldt ook voor het bestralen. En dat is ook iets wat je natuurlijk uitgebreid moet bespreken met een man van tevoren.
Dat zal ook weer afhankelijk van zijn omstandigheden, van de leeftijd.
Het heeft ook met de leeftijd
partner,
te maken in het algemeen. Ja, geldt zo, hoe jonger iemand is, hoe beter iemand herstelt. Er zijn ook mannen die gewoon daarna weer volledig, wat betreft het plassen en de erecties, op een normaal niveau functioneren.
Oh, dus het taboe wat je dan om je heen wel eens hoort van, dan is het voor altijd over.
Nee, dat is zeker
dat
niet,
is dus niet
waar.
Waar,
maar er zijn wel allerlei gevolgen. En bij de ene man zijn die groter dan bij de andere man. En dat is iets wat je natuurlijk uitgebreid moet bespreken. En wat de meeste mannen ook prima begrijpen als je het ze uitlegt.
Ja.
En uiteindelijk gaat het toch om het overleven van de prostaatkanker. En dat staat toch uiteindelijk bij de meeste mannen op 1.
Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. We zijn dan weer toe aan het tweede deel van NH Gooi Spreekuur, waarin onze gast uroloog Flip Jansen vragen van luisteraars beantwoordt. Welke impact kan prostaatkanker hebben op de kwaliteit van leven, zowel fysiek als emotioneel?
Dat is een hele uitgebreide vraag waar we prima de rest van de uitzending over zouden kunnen vullen, maar ik zal proberen het kort te beantwoorden.
Ja.
Dat heeft natuurlijk met name ook heel erg mee te maken van, is het iets levensbedreigend of niet? Is het goed of niet? Is het genezend te behandelen? Wat zijn de gevolgen van zo'n behandeling? De impotentie, erectieproblemen, plasklachten, klachten van de hormonen die bijwerkingen kunnen geven. Ja, dat zijn allemaal dingen die impact kunnen hebben op iemands leven. En dan maakt het ook nog uit, is iemand 50 of is iemand 80? Daar zit een heel groot verschil in. Heeft iemand een vangnet, een partner die hem ondersteunt of niet? Dus er zijn, dat moet je echt met iemand in de spreekkamer doornemen. Proberen te kijken hoe is zijn situatie om iemand daar zo goed mogelijk op alle dingen die gaan komen door een behandeling voor te bereiden. En ook de begeleiding te bieden met gesprekken ook weer.
Ja, precies. Dat wilde ik net vragen. Wat voor begeleiding kan er nog vanuit Ter Gooi?
Nou, heel
en
veel.
Wie doet dit?
Ja, ik doe natuurlijk een deel van de begeleiding. Maar dat is ook met name de medische uitleg. Wat staat iemand te wachten? En we hebben ook nog oncologie verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Die ook zeker op het psychisch gebied uitgebreid begeleiding kunnen geven. En ook over de gevolgen van alle behandelingen met patiënten op een laagdrempelige basis contact kunnen hebben.
Ja.
Eventueel ook psychologen zijn erbij betrokken als dat nodig is. Om proberen mannen, maar ook zeker hun partner bijvoorbeeld, zo goed mogelijk daardoorheen te helpen.
Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ik heb een vraag gekregen van iemand die zegt, ik ben geopereerd volgens de Da Vinci-methode. Er is iets blijven zitten, want dat zat te dicht bij de zenuwen. Daar begrijp ik dan uit dat er niet alles weggehaald kon worden.
Ja.
Als zich hier weer verkeerde cellen ontwikkelen, kan ik dan alsnog bestraald worden?
Over het algemeen is het antwoord daarop ja. Alleen de vraag is ook van, daarvoor weet je natuurlijk te weinig nu van het verhaal.
Ja,
gaat die bestraling doen we eigenlijk alleen als we denken, daar gaan we iemand langer mee laten leven.
Wat is een Da Vinci methode?
Dat is de Da Vinci is een fabrikant van een soort, ja, het heet robot. Het is eigenlijk een geavanceerde kijkoperatie, een instrument daarvoor. Het heet robot, maar uiteindelijk is het geen robot, want hij doet niks vanzelf. De uroloog of de chirurg moet dat bedienen.
Ja, ja.
Maar het is een manier om nauwkeuriger te kunnen opereren, om zo nauwkeurig mogelijk de prostaat of een ander orgaan te kunnen verwijderen.
Ja. Dan nog een vraag. Ik ben geopereerd, maar blijf na het plassen nadruppelen. Hoe lang kan dit nog duren?
Ja, ook dat. Over het algemeen zeggen we dat het grootste gedeelte van het herstel zit in het eerste jaar na de operatie. En het kan ook nog wel wat meer tijd kosten. Hè, maar na een jaar weet je ongeveer wat de eindsituatie is na zo'n operatie.
Ja.
En dus, ik weet niet wanneer deze meneer is geopereerd. Maar na een jaar weet je ongeveer dat dit blijft zoals het is.
Ja. Ja. Nou, dan had hij ook nog een vraag over impotentie, maar die heb je in feite al beantwoord. Als je na je 70ste prostaatkanker krijgt, gaat het dan langzamer, het proces?
Dat is een vraag die ik vaak krijg. Het antwoord daarop is, is eigenlijk nee. Het is niet zo dat als iemand 90 is, dat die prostaatkanker heel langzaam gaat. Het is wel zo als je 90 bent, dat die prostaatkanker minder gauw leidt tot het overlijden. Omdat als je 90 bent, de kans dat je in enkele jaren overlijdt sowieso al groter is.
Ja.
Hoe die prostaatkanker zich ontwikkelt is echt afhankelijk van wat voor soort prostaatkanker er is ontstaan. Is dat een agressieve vorm, die kan zich snel ontwikkelen en snel groeien? Of is dat een langzaam groeiende vorm? Dat is ook de vorm die het meest voorkomt, gelukkig. Maar het is niet zozeer van leeftijd afhankelijk, maar van echt wat voor soort prostaatkankercel is er ontstaan.
Nou ja, ik kan me zo voorstellen dat zo'n vraag voortkomt uit, je hoort vaak dat andere kankersoorten, als je ouder bent, dat langzamer gaat. Daar zal dit denk ik uit voortkomen.
Ja, dat denk ik ook.
Ja. Hoeveel mannen sterven er aan prostaatkanker? En dan staat daarachter, klopt het dat na 10 jaar nog 81 van de 100 mannen in leven zijn?
In Nederland sterven er elk jaar een paar duizend mannen aan prostaatkanker. En als je kijkt hoeveel mannen zijn er na 10 jaar in leven, dan is het belangrijkste onderscheid om te maken. Als die prostaatkanker ontdekt is, zit het alleen in de prostaat. Van die mannen weten we dat meer dan 95% na 10 jaar nog in leven is. Als je kijkt naar mannen met uitzaaiing met prostaatkanker, weten we dat ongeveer 25% van die mannen na 10 jaar nog in leven is. Dus dat maakt eigenlijk het grootste verschil om daar iets over te kunnen zeggen. Hè. Maar nogmaals, dat zijn ook maar getallen. Het blijft toch ook voor ons als dokters heel moeilijk om van een individuele man te voorspellen hoe lang die te leven heeft.
Ja, precies. Ja, ja. Zijn er dingen die je kunt doen om het krijgen van prostaatkanker te voorkomen?
Niet
veel zijn.
Maar. Nee, we hebben natuurlijk al besproken dat de echte oorzaak niet bekend is. Dus dan kun je ook moeilijk een risicofactor beïnvloeden, zoals dat dan heet.
Ja.
We weten wel dat op mannen met overgewicht, als ze prostaatkanker krijgen, een hoger risico hebben op een ernstiger beloop daarvan. Maar het is niet zo dat er een echte risicofactor is, dat je zegt daarmee kun je het voorkomen. Het is wel zo dat als je gezond leeft met voldoende beweging, goed letten op je gewicht en je voeding, dat als je prostaatkanker krijgt, je die behandelingen makkelijker aan kan als het ware.
Ja, ja, ja. En dingen als roken, daar hadden we het van de week al even over.
Er is niet een duidelijke
relatie.
Het is
nooit goed natuurlijk.
Het is nooit goed, want het valt niet onder gezond leven natuurlijk. Maar roken en prostaatkanker, daar is geen duidelijke relatie tussen bekend. Niet zoals roken met longkanker of roken met blaaskanker.
Ja, precies. Ja.
Dat zo'n oorzaak of risicofactor is er niet voor prostaatkanker.
Ja. Dit is een hele aparte vraag. Is het besmettelijk?
Ja, hoor ik ook.
Hoor je met dat enige,
ja, ja, ja. Dus dat mannen die denken, ja, als ik nu prostaatkanker heb en ik heb bijvoorbeeld seks met mijn partner, kan die dan ook kanker krijgen? Dat is niet het geval. Hè? Dus dat is absoluut uitgesloten.
Nee. En je hebt het al even aangestipt. Ik las ook in de voorbereiding dat mannen van Afrikaanse afkomst een hogere kans hebben op het krijgen van prostaatkanker. Ja, je hebt het eigenlijk uitgelegd, hè? Hoe dat eventueel zou kunnen komen.
Er zit natuurlijk een genetische oorzaak achter, hè, die nog niet goed bekend is. Hè, maar dat betekent wel, hè, dat, ja, zeker als er dan ook meer prostaatkanker bij die mannen in families voorkomt, dat je als man je toch het advies is om je vroegtijdig te laten testen daarop.
Ja, en heeft hier ook een beetje mee te maken. Denk, bestaan er nog steeds taboes bij mannen om dit te bespreken? In het verlengde daarvan kunnen maatschappelijke en culturele verschillen invloed hebben. Kom je dat ook tegen?
Ja, hè, die taboes zijn er zeker. En dat heeft ook deels een culturele achtergrond. Het is niet iets wat mannen nou in de kroeg met elkaar doornemen. Uiteindelijk wordt dat wel langzaam minder, heb ik de indruk. Hè? Maar die taboes zijn zeker nog niet weg. Uiteindelijk, ja, als mannen er natuurlijk mee geconfronteerd worden, dan verschilt het ook weer heel erg per man, per karakter, per opleidingsniveau. Het heeft ook met de partner te maken hoe mannen er dan mee omgaan.
Maar welke taboes kunnen dat dan zijn? Wat kom jij tegen?
Ja, dat mannen überhaupt, hè, je moet praten over natuurlijk allerlei vervelende gevolgen van zo'n behandeling. Hè, zoals de gevolgen, hè, met het plassen, het urineverlies wat kan optreden. Hè, maar met name ook de gevolgen op seksueel gebied, hè, die kunnen ontstaan. Hè, dus dat je erecties niet meer goed werken. Hè, dat mannen zeggen, ja, ik voel me geen man meer. En dat zijn wel dingen waar we over moeten praten. En dat gaat voor de ene man makkelijker af dan de andere man.
Maar kom jij ook tegen dat mannen dan zeggen van, ja, dan wil ik geen behandeling?
Dat
laat
komt
dan
ook,
maar.
Ja, daar komt ook voor. Ja, ja. Ja. En dat kan een legitieme reden zijn, hè, om geen behandeling te willen. Als een man maar goed op de hoogte is, hè, van de gevolgen die dat dan heeft.
Van wat,
hè, bijvoorbeeld,
zou kunnen.
Voor zijn levensverwachting.
Ja, precies. Ja.
Maar komt zeker voor.
Is dat voor jou makkelijker om over te praten omdat je man bent? Want je hebt ook vrouwelijke collega's.
Ja, het is natuurlijk moeilijk in te schatten. Hè, want,
maar kom je dat tegen?
Ik kan me voorstellen, hè, dat het wel makkelijker is. Ja, hè, omdat je natuurlijk een man... het zijn herkenbare dingen, hè, waar je het over hebt. Alhoewel ik denk dat een vrouw ook, hè, prima daar mannen in kan begeleiden. Maar misschien dat sommige mannen wel makkelijker met een man daarover praten. Net zoals dat je ziet, hè, dat sommige vrouwen liever naar een vrouwelijke uroloog gaan. Dat komt ook regelmatig voor.
Ja, precies. Dat is de andere kant.
Hè,
ja.
Dat mannen liever met mannen daarover praten. Dat is denk ik wel iets wat relevant is.
Ja. Hoeveel mannen daar sterven, daar hebben we het al over gehad. Hè?
Ja.
En nog 81 van de 100 in leven zijn, dat hebben we het ook al over gehad. Hoe ziet de toekomst eruit? Qua diagnostiek, qua behandeling, hoe zie je dat voor je?
Er zijn allerlei ontwikkelingen, hè, waarbij, hè, met kleine stapjes, hè, dat allemaal verbetert. Hè, qua diagnostiek heb je natuurlijk de MRI, hè, dus een hele specifieke scan van de prostaat, wordt veel gebruikt om prostaatkanker op te sporen en nauwkeurig te kunnen detecteren waar het precies zit. Hè. Dat wordt bijvoorbeeld met AI, kun je dat eigenlijk heel goed laten analyseren, hè, waar, hè, de zieke plek zit als het ware. Qua opereren, hè, wordt die operatie wordt steeds nauwkeuriger. Hè. Er is recent ook een soort consortium opgericht vanuit mijn collega Anne Lont in het Meander ziekenhuis, waar we met een groep operateurs echt proberen verbetering te brengen voor een patiënt. Hè, door niet alleen allerlei data te verzamelen, maar echt te kijken hoe kunnen we nou echt, hè, die operatie, de uitkomsten verbeteren. Ook wat betreft het bestralen, hè, wordt dat veel nauwkeuriger, hè, dat je dat in de MRI doet. Waardoor je minder het omliggende weefsel hoeft te beschadigen.
Ja, precies. Ja.
En ook voor uitgezaaide patiënten komen er steeds weer nieuwe middelen op de markt. Hè, om de ziekte steeds opnieuw af te remmen. Als het ene medicijn niet meer werkt, hè, dan ligt er als het ware alweer een ander op de plank om dan in te kunnen zetten.
Maar ik begrijp dat er is wel degelijk dus overleg onder urologen in Nederland.
Ja,
misschien ook wel in het buitenland.
Ja. Ja,
over ontwikkelingen.
Daar merk je natuurlijk als patiënt niet direct iets van in de spreekkamer. Nee. Maar dat gebeurt zeker achter de schermen.
Gebeurt dat met congressen of hebben jullie gewoon...
Congressen, ook bijeenkomsten. Ook hier in de regio met elkaar te bespreken. Hoe kunnen we de uitkomsten nog beter maken?
Ja. We zijn alweer bijna aan het einde van deze uitzending. Tijd tekort, zoals altijd. Heb je nog een kort advies voor onze luisteraars?
Kijk, een overleg met je huisarts. Met name als het over die PSA-test gaat. Loop ik een verhoogd risico? Dat kun je prima met een huisarts bespreken. En zeker als het ook in de familie voorkomt. Steek je kop niet in de zand. Maar laat het...
Maak er werk van.
Ja.
Dankjewel. Flip Jansen, dank voor de toelichting.
Graag gedaan.
Uitgebreide toelichting en je komst naar de studio.